2 Timotheus, hoofdstuk 1, waar ik lees vanaf vers 8 en waar de apostel schrijft. Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heren, nog mijns, die zijn gevangenen ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leidde, maar word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb, en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Tot zover. En dat zijn dan woorden van de apostel Paulus aan Timotheus, zijn geliefde zoon of kind, zoals het er eigenlijk staat in het tweede vers reeds van dit hoofdstuk en daarmee van deze brief. Woorden die bedoeld zijn uiteraard tot opwekking, nou laat ik maar zeggen, tot vermaning, tot standvastigheid in het geloof. Zo staat het in mijn Bijbel boven vers 3. Maar het zijn in elk geval woorden gericht niet zozeer, niet in de eerste plaats althans, aan gelovigen in het algemeen, maar in het bijzonder aan Timotheus, iemand die net als de apostel Paulus grote verantwoordelijkheid droeg in de gemeente en die ook inderdaad gaven van Gods wegen had ontvangen, zoals dat ook beschreven wordt trouwens in vers 6, waar de apostel zegt, om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt en dus activeert de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Want ik weet niet of u zich bewust bent hoe dat eigenlijk in Bijbelse tijd ging. Er is inderdaad sprake van aanstelling van oudsten, maar ze werden niet aangesteld door de gemeente. Ze werden aangesteld door één, of soms meerdere, maar in het algemeen één andere oudste. En dat is wat hier ook aan de orde is, want het was de apostel Paulus persoonlijk die in de tijd Timotheus bij zijn moeder Eunice en bij zijn grootmoeder Lois vandaan gehaald had, zoals we lezen in vers 5... en zoals beschreven staat uitgebreide in het boek Handelingen uiteraard, om de jongeman Timotheus in te wijden in, en ik weet niet zo goed hoe ik het moet formuleren, maar om de man in te wijden in dit bijzondere werk, in deze bijzondere bediening. En uiteindelijk droeg hij ook grote verantwoordelijkheden die hem rechtstreeks opgelegd waren door de apostel Paulus. Maar verantwoordelijkheden die hij droeg uiteraard niet in de eerste plaats in de dienst uiteraard van de apostel Paulus, maar in de dienst van God. En Paulus schrijft nu vanuit zijn gevangenis, want hij blijkt gevangen te zitten, dat blijkt uit deze brief. Hij schrijft vanuit de gevangenis deze brief aan Timotheus. Het is de tweede die we in de Bijbel hebben. En beide brieven hebben in het algemeen dezelfde strekking. Namelijk, ze zijn bedoeld als bemoediging voor Timotheus om standvastig te blijven in zijn bediening en bij het uitoefenen, het uitvoeren van de gaven die hij nou eenmaal heeft. En ik bedoel dus de verantwoordelijkheid die hij nou eenmaal heeft. Want de apostel Paulus weet als geen ander dat het inderdaad moeilijk is, veel strijd met zich meebrengt om standvastig te blijven in een dergelijke bediening. Het vers wat ik net niet meer gelezen heb luidde, gij weet dat allen die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben. En dat drukt duidelijk genoeg uit hoe moeilijk het was inderdaad om trouw te blijven aan de boodschap, de Bijbelse boodschap, wel te verstaan. Maar niet alleen die twee. Allen die dat woord prediken hebben de verantwoordelijkheid om dat evangelie te prediken van de verrezen Christus, de eerstgeborene van een nieuwe schepping, en vervolgens gemeentelijke waarheid bekend te maken. Om te laten zien aan de hand van Mozes en al de profeten dat deze Jezus inderdaad zou lijden en daarna verheerlijkt zou worden, om zo oorzaak te worden voor eeuwige zaligheid van allen die hem gehoorzaam zijn. Waar ik nou allemaal uit geciteerd heb, weet ik niet, maar het laatste was uit Hebreeën 5. Maar uit Mozes en al de profeten. En dat staat ook op veel plaatsen natuurlijk. Dat is de prediking. Paulus zegt, waardoor ik gesteld ben prediker. Het punt is namelijk, dat als ik gesteld ben prediker, dan heeft het voor mij niet zoveel zin te zeggen, maar hij is gesteld tot prediker, hij is gesteld tot, dat denk ik wel eens. Maar het heeft voor mij geen zin het hier te zeggen. Ik denk het wel eens, want dan denk ik altijd, en als ze dat nou deden, hoef ik het misschien niet te doen. Maar of dat nou zo verstandig is om dat te denken, dat waag ik ook te betwijfelen. Dus dan ik maar ook, hè. Ik bedoel, maar als ik zeg, ik moet dat doen, dan wil ik niet zeggen dat een ander het niet doen moet. Waartoe ik gesteld ben prediker, een apostel, leraar der heidenen. En ik kan het niet nalaten erbij te vertellen dat de uitdrukking leraar der heidenen, voor zover ik er iets van begrepen heb, betekent heidense leraar. Ga ik nou niet uitleggen, weer niet, hè. Dat kan ik niet elke keer doen als ik de uitdrukking tegenkom. Maar heidense leraar. Paulus beschouwt zichzelf als een Romein. Een heiden dus, die het evangelie predikt. Aan heidenen natuurlijk, maar als het even kan, in de eerste plaats aan de Joden. En zo hoort het ook. Ten slotte, hij is nog voorbeeld ook voor ons in onze dagen. Want hoewel wij als gelovigen misschien dan toch een Joodse of een Israëlitische afkomst hebben, maakt niks uit, wij zijn gewoon heidenen en wij prediken het evangelie aan alle andere heidenen en bij voorkeur aan Joden. Als je mij vraagt, noem eens een organisatie in Nederland die zich bezighoudt met zending onder de Joden, weet ik er net precies één. En dat is logisch dat ik die ken, maar vooruit. Maar het was 100, dan wel 200 jaar geleden, wat anders. Toen waren er vele zendingsgenootschappen, ook in Nederland, die zich speciaal bezighielden met zending onder de Joden. En zo hoort het ook eigenlijk. Nee, het behoort niet per definitie via een organisatie, maar wij zouden ons bewust zijn dat wij als heidenen wel degelijk de verantwoordelijkheid hebben om zelfs primair, als het even kan, het evangelie te brengen aan de Joden. Al was het maar om hen tot jaloersheid te verwekken, want dat staat in de Bijbel. Maar bij voorkeur, omdat ze daardoor behouden zouden worden. De kans daarbij is niet groot. Nee, natuurlijk niet, maar het is wel de bedoeling. Ik laat het daar maar bij. Paulus zegt in elk geval, ik ben gesteld tot prediker en apostel en leraar der heidenen. En Timotheus uiteraard ook en zal daar een voorbeeld aan nemen. Daarna zegt hij dus ook, om welke oorzaak ik ook deze dingen leidde. Deze dingen wordt niet nader toegelicht, maar het volstaat hier wel om vast te stellen dat de man inderdaad in de gevangenis zit. Blijkt in ieder geval uit het laatste gedeelte van deze brief. En dat is dus meer dan voldoende. In elk geval wordt hij gevangen gehouden vanwege de bediening die hij uitoefent. En dus hij lijdt. En daarmee komt de apostel terug op de uitspraak uit vers 8. Leidt verdrukkingen, zegt hij tot Timotheus. En hier zegt hij, ook ik leid verdrukkingen eventueel. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leidde. En lijden, daarvan zeg ik altijd, dat kun je heel zwaar opvatten. Je kunt het ook heel licht opvatten, want het woord betekent nou eenmaal zoiets als ondergaan. Hè? En ondergaan. Kun je ook zwaar opvatten, alleen als je ondergaan zwaar opvat, dan zeg je ondergaan. Gek genoeg, maar het is hetzelfde woord. En zo is het met lijden ook. Ik heb u geloof ik hier ook wel eens uitgelegd dat lijden eigenlijk gewoon de betekenis heeft van het over je heen laten komen. Het heeft met onderwerping te maken. Het is passie. Als we het positief bedoelen, als we het negatief bedoelen, noemen we het passiviteit. En rond Pasen noemen we het ook passie als we het heel negatief bedoelen. Je kunt met passie iets doen, zegt men. Passie kan ook lijden zijn. Denk maar aan de Matthäus Passion en passie spelen enzovoort. Een heel gek woord is het, omdat we het een hele brede toepassing geven zonder dat eigenlijk iemand begrijpt waar het over gaat. Maar het betekent gewoon leidzaam zijn, ondergaan. Je laten lijden, laat ik die maar zeggen dan. Hè. Degene die aanvoert, het initiatief neemt, dat is de leider met een korte ei. En degene die volgt en ondergaat, die heet ook leider, maar dan met een lange ei. En als je dus zegt om welke oorzaak ik ook deze dingen leiden, wil het niet noodzakelijk zeggen dat hij veel pijn heeft, maar het wil zeggen dat het over zich laat komen. Als dit een consequentie is, nou, dan is dat maar zo. Maar eerlijk gezegd, geloven en lijden hoort natuurlijk altijd bij elkaar. Want als wij geloven in het woord Gods, onderwerpen wij ons daaraan. En heeft vervolgens het woord Gods de leiding met een korte ei in ons leven. En wij lijden met een lange ei. Dat hoeft niet noodzakelijk zeer te doen. Integendeel, want gepassioneerd ergens mee bezig zijn kan ook bijzonder bevredigend zijn. Nou ja, ik vrees dat ik dat weer uit de band moet knippen. Want misschien is er iemand die het echt begrijpt. Gelukkig niet iedereen. Nou. Maar dat is wel waar het over gaat, hoor. Het over je laten komen. Toegeven. Onderwerpen. Dat is wat het is. En dus, om welke oorzaak ik ook deze dingen leide. Maar, zegt hij, ik word niet beschaamd. Kennelijk kende hij dat lied uit de bundel van Johannes de Heer al. Nummer staat er niet bij, ben ik ook vergeten trouwens. Maar hij zegt, want ik weet in wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. En ik vind het zo'n prachtige uitspraak. Want hij zegt in de eerste plaats, ik lijd wel, maar ik word niet beschaamd. Het is niet teleurstellend. Mijn tijd komt nog, zegt hij. Ik word niet beschaamd. Waarom niet? Omdat de apostel uitziet naar die dag, vers 12. Welke dag? Ja, die dag is zo bekend onder de gelovigen dat het geen nadere toelichting behoeft. Nou ja, was zo bekend, zodat hij geen nadere toelichting behoefde. Maar dat is lang geleden. Die dag, welke dag? De dag van Christus. Niet te verwarren met de dag des Heren. De dag van Christus. De dag van onze Heer Jezus Christus. Populair gezegd, de dag van de opname van de gemeente, maar beter, de dag van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. De beloofde heerlijkheid, die dag. En daarmee dat oordeel, want dat is wat het woord dag nou eenmaal ook betekent, onder andere. Aan het licht brengen. En Paulus ziet dus uit naar de vergelding des loons, met de uitdrukking uit de Hebreeënbrief. Hij zag op de vergelding des loons, Hebreeën 11 zal het wel zijn. Daar zag de apostel naar uit, daar was hij stellig van overtuigd. Dat is wat de Heer in zijn woord geopenbaard had. Waar wij met hem lijden, Romeinen 8 weet u nog, zullen wij met hem verheerlijk worden. En dus zegt de apostel, lijden nu valt wel mee, want passie hebben is toch niet de verkeerde eigenschap hoor. Maar wij worden niet beschaamd, want wij zien uit naar die dag. Ik word niet beschaamd, want ik weet in wie ik geloofd heb. Dat wil zeggen, in wie ik mijn vertrouwen gesteld heb. En ik ben verzekerd, dit is nog eens een echte levensverzekering en hij is volkomen gratis. U weet toch dat de rijkste organisaties in ons landje, dat zijn levensverzekeringsmaatschappijen, dat weet u, hè? Echt waar. Omdat we er allemaal voor betalen in het algemeen. Het helpt niks. Nou, een heel klein beetje op heel korte termijn vooruit. Dat wil ik wel toegeven. Het kan helpen. Maar ik maak er geen propaganda voor. In elk geval niet. Want we hebben een gratis levensverzekering. Een hele echte. En wij zijn zeker van het leven wat we hebben. Wat zei je verzekeringsagent? Oorrisk en premievrij. Ja, dat is het. Dank u, broeder. Zo zit je ook in verzekeringen. Ik ook. Nou goed. Want ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd. Een vaste uitdrukking van de apostel Paulus. Ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Als je mij vraagt, is een leuke verwijzing naar de gelijkenis van de ponden. Als je dan een pand toevertrouwd hebt gekregen, dan kun je het beste bij de bank inleveren, staat daar. Hè? Dan komt het verder wel goed. En dat zouden wij ook doen. Wij zouden onszelf en al wat we zijn, maar al wat wij hebben dus, want het is hetzelfde, wij zouden het aan onze Heer ter beschikking stellen. En daarna staat er, hij bewaart het tot die dag. En dan zullen we het met rente ontvangen, inderdaad. Het leuke van het verhaal vind ik dan eigenlijk dat, ja, ik weet niet of iedereen het altijd begrijpt, maar ik heb zo in mijn gedachten zitten dat gedoe, met, heb je dat nooit, met een, dan heb je een computerprogrammaatje, heb je van internet geladen, het werkt perfect, is heel mooi. Maar je kunt er niks mee. Maar het werkt zo goed. Lekker je tekst intypen, maar je hebt er geen bal aan, want punt 1... Je kunt het niet printen, want het is geblokkeerd. Dat werkt niet. Je kunt het niet wegschrijven op je harde schijf in je geheugen, want dat is ook uitgeschakeld. En dan denk je, doe ik het handig via het prikbord. Want het is, dat doet er nou niet toe. Clipboard heet dat, of zoiets. Hè? Maar dat werkt ook niet, is ook uitgeschakeld. Maar je kunt zien, het werkt heel leuk. Je kunt er een heleboel mee doen. Je kunt er prachtig bestanden mee bewerken enzovoorts. Maar je kunt er niks mee, want je krijgt het er niet uit. Je kunt het niet bewaren. Dat doen ze expres en dan moet je natuurlijk een heleboel geld storten en dan krijg je de echte versie van het programma, dan kan dat wel. En ons leven hier, dat is zo'n demoversie. Ik vind de mooiste vergelijking die ik heb. Het is een demoversie, je kunt het uitproberen. Je kunt oefenen. Je kunt leren zien wat het leven eigenlijk echt is dan wel zou moeten zijn. Er zijn een paar dingen waar ik problemen mee heb. Dat je de dingen niet bewaren kunt hier. Alles verdwijnt, alles gaat voorbij. Alles is tijdelijk. Niets is hier blijvend, alles hoe schoon ook, dat is wat ik zeg, zal vergaan. Dat is maar goed ook, want alles wat niet zo schoon is, vergaat dan dus ook. Dat is het goede nieuws dan, hè? Het slechte nieuws is dat het mooie hier ook vergaat. Tenzij, want als het ons bevalt, kost ons geen stuiver. Als het ons bevalt, kunnen we de definitieve versie krijgen. Je moet je alleen wat aanmelden. En of het dan zo is dat we nu al de definitieve versie krijgen, of straks pas in die dag, ja, daar gaat het me nou verder even niet over. Het gaat maar om het beginsel dat in dit oude leven alles van tijdelijk en van voorbijgaande aard is. Maar niettemin nemen we kennis van de mogelijkheden die er zijn. En in zekere zin kunnen we die dingen ook beleven. Dat is maar heel betrekkelijk overigens, maar niettemin kan dat. En als u vindt, het leven bevalt me wel, dan zeg ik nou, de echte versie kun je zo gratis krijgen. En dat is waar de apostel over spreekt. Want de aardigheid is dat zelfs dat wat we nu in ons leven zijn en hebben, zelfs wat we nu hebben en wat we niet schijnen te kunnen bewaren, omdat wij nog steeds sterfelijke mensen zijn, zelfs dat wordt bewaard. En het goede nieuws is dat het slechte niet bewaard wordt. En het goede wel. En dat is wat ons als gelovigen onderscheidt van de natuurlijke mens in het algemeen. Wat wij kunnen opbouwen in ons leven, en ik moet het daar met hele kleine lettertjes zeggen, maar laat ik zo zeggen, wat door onze levens, door onze lichamen tot stand gebracht kan worden door de kracht van het evangelie en door de kracht Gods, kortom, door de inwonende Christus, wel, dat is ons leven. Ons eigen leven, al zeggen we meteen, ja, maar het is Christus in ons. Niettemin, het is ons leven. En dat verliezen we niet. Dat zouden wij bewaren. En dat blijft bewaard tot die dag. En dan krijgen we het volledig ter hand gesteld. Dat is eigenlijk het idee. En dat bevestigt dat wij als kinderen Gods inderdaad mogelijkheden hebben die de natuurlijke mens niet heeft. Wij kijken ver over de dood heen. Ik weet dat er zijn die zeggen, nou ja, dat is nou jammer als de opname van de gemeente morgen of overmorgen of volgend jaar of gisteren plaatsvindt. Gisteren kan niet. Maar dan, want ja, hoe lang hebben we hier dan nog? En het doet me net of men een dodelijke ziekte heeft, waaraan men binnenkort zal overlijden. Hoe lang heb ik nog te leven? Nee, hoe lang heb ik nog te leven? Een eeuwig leven. Je kunt wel vragen, hoe lang heb ik hier nog? Dat is waar. Maar daarna gaat het gewoon verder. Of gewoon verder, misschien ongewoon verder, maar... toch gewoon, denk ik. Ik denk dat dat pas gewoon is. Dit is niet blijven. Dit is niet het leven hier. Wat we hier hebben. Integendeel. Het is een voorproefje van wat het zou kunnen zijn. Als je het hebben wil, kun je het gratis krijgen uit de genade God. Dat is het hele verhaal. En als je de hele Bijbelse historie als zodanig kunt overzien, stel dat u dat kunt, dan weet u toch dat een wereld in zonde gevallen is en geoordeeld werd, dat het de bedoeling was dat er een nieuwe schepping zou komen, maar voor het zover is, maakte God eerst deze wereld waarin wij leven. Een voorproefje van een nieuwe had het zullen zijn. Een demo-versie. Kun je even aan ruiken en even aan proeven, lijkt het je wat? Oké, dat kan. Dan kun je er deel aan krijgen. En dat is het verhaal, dat is wat Paulus zegt. Ik weet in wie ik geloofd heb. Ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. En Paulus beschrijft elders dat zijn bediening hier onder al die verschillende gemeenten inderdaad zijn kroon is dan wel zal zijn. De kroon verwachten in de toekomst, maar het is wel degelijk resultaat van zijn leven, van zijn tijdelijke leven hier op aarde en zelfs nog in het vlees. Dat is waar het over gaat. En wij zouden onze hoop en verwachting niet stellen op de tijdelijke dingen, zoals de prediker trouwens ook al zei. We zouden onze hoop en verwachting stellen op de dingen van boven de zon, op het woord Gods, op het plan Gods, waaraan we ons zouden onderwerpen om inderdaad aan deze dingen deel te krijgen. Daarna wilde ik eigenlijk nog wat anders zeggen, maar doe ik nou maar even heel kort. Je kunt natuurlijk dit, zo'n schriftgedeelte als dit, zien als de uitdrukking van wat de apostel Paulus doet en wat voor bediening hij heeft. Of eventueel als de uitdrukking van wat Timotheus doet en welke bediening hij heeft. Ik persoonlijk lees het schriftgedeelte niet als het gaat over wat zij hebben of wat zij doen. Het gaat over wie zij zijn. En in tweede instantie dus, het gaat ook niet over wat wij hebben. Het gaat over wie wij zijn. Het gaat niet om wat wij hebben. Zo van, we zijn mensen hier, maar wij hebben een verzekering. En we hebben een toekomst in de hemel. En we hebben dit en we hebben dat. Nee, wij zijn. Het is niet iets wat we in onze handjes hebben, van buiten, waar we wat mee kunnen doen. Het is iets wat in ons woont. Het is onze identiteit. Ik weet niet goed hoe ik dat moet zeggen, want het wordt weer zo gauw autobiografisch. En dat wil ik zo lang mogelijk tegenhouden. Maar lees dan dit schriftgedeelte. Als het over Timotheus gaat, dan staat er eerst wie hij is. Geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice. En ik ben verzekerd dat hij in u woont. Het gaat over wie Timotheus is. Niet wat hij ontvangen heeft. Wie hij is. Het is een identiteit. En voor ons als gelovigen geldt precies hetzelfde. Voor Paulus geldt trouwens ook precies hetzelfde. Want die zegt, nog een paar versen eerder, in vers 3 meteen. Ik dank God wie ik dien van mijn voorouderen aan in een rein geweten. Dus niet wat hij doet. Het is wie hij is. Met heel zijn hebben en houden, zal ik maar zeggen. Het is een identiteit. Ik, maar niet meer ik. En toch ik dus. En daar gaat het om. En als dat woord God zodanig in onze harten woont, dit evangelie zodanig in ons geplant is, als zou moeten, dan zeggen we niet meer, wij hebben dit, wij hebben dat, hoewel ik geen bezwaar heb tegen dat soort uitspraken. Maar het gaat meer om wat wij zijn. Wij ontlenen er niet slechts onze identiteit aan. Het is wie wij zijn. En daarom kan het ons niet ontnomen worden. Omdat het ons eigen is. Werkt uw zelfs zaligheid, de zaligheid van uw ego, zou men vertalen eigenlijk. Werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Werkt de zaligheid van uzelf. Niet als een bezit, maar van uw eigen identiteit, van je wezen. Dat is waar het om gaat. Vandaar dat ik altijd zo heftig protesteer als gevraagd wordt, maar wat bent u? Dan zegt men, hervormd, gereformeerd, en ik noem maar een paar dwarsstraten, weet u wel. Ik ben, nee, daar ben je niet. Toch? Als het wel zo is, dan ben je slecht af. Wat wij zijn kinderen Gods. Eén plant met de Heer Jezus Christus, voor altijd geborgen in hem, deelgenoot van zijn zegeningen, deelgenoot van zijn roeping. Dat wil zeggen erfgenamen Gods, mede-erfgenamen met Christus. Dat is wat wij zijn. Dat we daarnaast ook wat anders hebben, wellicht. Dat is allemaal prima, maar het is allemaal volstrekt ondergeschikt. Wie wij zijn, is kinderen Gods. Wij waren zondaren. Wij waren mensen met een verleden. En we zijn mensen met een toekomst. En zo zouden wij leven. Niet terugziende naar wat er was. En wat we kwijtraakten. En dat kan heel veel zijn, dat weet ik. Maar we zouden ons realiseren wie wij zijn. En op grond daarvan welke toekomst we bij die Heer hebben. Niet uit onze werken, niet wat wij tot stand gebracht hebben buiten ons, maar wat God in ons geplant heeft, uit zijn genade. Dat is waar het over gaat en daar leven we uit, uit dat onvervreemdbare wat God ons uit zijn genade geschonken heeft. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we de kracht van dat woord mogen ervaren. Mogen ervaren dat uw woord inderdaad kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Maar dat het ook inderdaad ons leven beheerst. Dat het ons gegrepen heeft. Nadat wij ons daaraan hebben onderworpen. We danken u dat we door dat woord gebouwd en gevoed worden. Nadat we eerst door dat woord zijn verwekt. En wedergeboren tot een levende hoop. We danken u dat we ons met dat woord mogen voeden. Dat dat woord in onze harten mag zijn. Elke dag. En dat we het mogen overwegen en overleggen in onze harten. Dat uw woorden altijd in ons zijn en inderdaad een overwegende functie hebben in heel ons leven en denken. We danken u dat we door dat woord en door de kracht daarvan inderdaad uw eigendom geworden zijn. En deelgenoten zijn geworden van die belofte die u aan de vaderen gedaan hebt in het verleden. Dat u ons deelgenoot gemaakt hebt van dat eeuwige leven, dat onverderfelijke leven dat u aan het licht hebt gebracht in de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. We danken u ook dat u het bent die ons bewaart tot die dag waarin u die heerlijkheid aan ons zult openbaren die u ook beloofd hebt. Die dag waarin wij onze heiland ook zullen zien. Die dag die de eerste is van de tijd waarin u uw heerlijkheid en uw koninkrijk ook in deze nog steeds duistere wereld wilt openbaren. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien, omdat het de vervulling brengt van niet alleen de oud-testamentische, maar ook van de betere beloftenissen die u aan ons onder het Nieuwe Testament gedaan hebt. Wij danken u dan dat we ook deze middag hier mochten zijn. Onze Bijbels mochten openen, onze harten mogen openen. En mochten luisteren naar uw woord. Wij bidden u, wilt u dat woord, uw woord, aan onze harten bevestigen. Omdat het dat woord is dat werkelijk kracht is tot zaligheid. Opdat het onze zielen zou zalig maken. Wees u dan ons nabij, met die kracht, met uw genade en met die geest om Christus wil. Amen. Je kunt wel een boodschap bedenken, je kunt de mensen bemoedigend toespreken. In de sport is dat een hoogst gebruikelijke aangelegenheid om dat te doen. En ik vrees dat dat in kerken in het algemeen ook op dezelfde wijze gebeurt. Hou de moed er maar in. Je kunt het wel. Als je maar goed blijft oefenen, veel bidden vooral. En vooral trouw naar de kerk gaan. Dan komt het allemaal best wel goed. En een beetje positive thinking hoort er ook altijd bij. Maar daar zal ik u nou weer niet mee lastigvallen. Het komt allemaal wel goed, je moet de mogelijkheden zien en ontwikkelen en zo verder. Daar komt het dikwijls op neer. Ook de prediking, zelfs de zogeheten christelijke prediking, komt daar dikwijls op neer. Helaas moet ik dan vaststellen dat men dan ontrouw is aan de gezonde woorden en aan de gezonde leer waar de apostel Paulus over spreekt in zijn beide brieven aan Timotheus en in die ene brief aan Titus. Gezonde leer. Niet omdat de leer in zichzelf zo gezond is, maar omdat de leer zo gezond is voor ons. Wanneer wij daaraan vasthouden. Dus voor ons geestelijk welzijn en geestelijke gezondheid. En soms denk ik ook voor onze lichamelijke gezondheid. Maar daar krijg ik altijd problemen over, dus ik slik het gauw weer in. Maar in ieder geval voor onze geestelijke gezondheid is het noodzakelijk dat wij ons vasthouden aan deze gezonde leer. Of beter, dat wij onze harten openstellen voor deze gezonde leer. En daaraan trouw, gelovig, want het is hetzelfde woord in de Bijbel altijd, in de grondteksten. Daaraan trouw blijven en dus blijven geloven in dat woord Gods. Of gewoon leven uit geloof. Dat is enerzijds zo, anderzijds is het zo dat iemand als Timotheus natuurlijk de verantwoordelijkheid had om dat woord dan ook te prediken. Want hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? om een verkorte versie te geven van Romeinen 10. Maar het is wat de apostel zegt in 2 Timotheus 1 vers 8. Schaam u dan niet der getuigenis onzes heren, nog mijns die zijn gevangene ben. En als ik het lees moet ik automatisch denken aan de woorden van de apostel in Romeinen 1 vers 16... waar hij over zichzelf zegt, ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Ik schaam mij niet voor dat evangelie. En hier schrijft hij aan Timotheus, schaam u dan niet der getuigenis onzes heren. Want hoe dan ook, dat evangelie dat gepredikt wordt, dat handelt niet over de mens. Dat is ook niet bedoeld als bemoediging voor de mens. Is zeker niet bedoeld om menselijke mogelijkheden te ontwikkelen of iets dergelijks. Of om de mogelijkheden van die in de mens zouden aanwezig zijn te ontwikkelen. Integendeel, de Bijbelse boodschap is een boodschap aangaande de Here. Het heet dan ook, schaam u dan niet der getuigenis onzes Heren. En hoewel wij denken, als wij een getuigenis geven, dan moeten wij getuigen van onszelf. Ik moet u zeggen, het is niet helemaal ten onrechte, want wij zouden inderdaad verantwoording afleggen van de hoop die in ons is, dat is waar. Maar waar het gaat om getuigen in het algemeen, in Bijbelse zin, is het een getuigen over de Heer Jezus Christus, die wij kennen uit dat woord Gods. Bovendien, waar Paulus zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie, zegt hij, het is het evangelie van Christus. En een paar versen daarvoor in Romeinen 1, vers 1 tot en met 4, had hij al gezegd, het is het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. En het is dat evangelie en dat getuigenis waarvoor Timotheus, maar uiteraard ook wij, ons niet zouden schamen. Er komt nog wat bij namelijk, want Paulus zegt, schaam u dan niet der getuigenis onzes Heren, nog mijns. Want hoe vreemd het misschien aanvankelijk ook mogen klinken, Timotheus had de verantwoordelijkheid niet alleen te getuigen van de Heer Jezus Christus, maar ook van Paulus. Niet omdat hij in Paulus' dienst stond, maar wel omdat Paulus in heel zijn bediening, en dat betekent ook in zijn praktische leven, model staat voor de gemeente als zodanig. Wij lezen niet voor niks op veel plaatsen dat de apostel gelovigen oproept om navolgers te zijn van hem. En bij enkele gelegenheid zegt hij dan, wees alle mijn navolgers gelijkerwijs ook ik navolger ben van Christus. Maar het laatste komt er niet altijd bij. Het punt is namelijk dat de apostel Paulus een grote voorbeeld is voor de gemeente in het algemeen en daarmee van het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. En ook als de apostel in deze gevangenis zit en van daaruit een brieven schrijft, ook daarin is hij een voorbeeld van de gemeente als zodanig. Die namelijk niet geacht wordt deel uit te maken, althans niet primair en zeker niet per definitie, als u tenminste u niet verslikt in de lastige woorden. Maar de gemeente wordt zeker niet primair geacht deel uit te maken van de samenleving als zodanig. Integendeel, de Bijbelse waarheid is dat wij als gelovigen zouden uitgaan buiten de legerplaats. Wij horen daar niet bij. We horen daar niet binnen. We zouden uitgaan buiten de legerplaats en daar zijn smaadheid dragen. En dat is heel wat anders dan eer te zoeken in de wereld als zodanig, in de wereld zelf. Wij zoeken geen eer in de legerplaats, wij zouden smaadheid dragen buiten de legerplaats. En dat is dus 180 graden de andere kant op, om zo te zeggen. En Paulus is daar ook in zijn gevangenschap een voorbeeld van. Bovendien, de apostel schrijft aan de Korintiërs in 1 Korinthe 4, vers 16. Zo vermaan ik u dan, zijt mijn navolgers. En dan meteen eroverheen. Daarom, omdat wij als gelovigen navolgers van Paulus zouden zijn, daarom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mijn lieve en getrouwe zoon is in de Heere, welke u zal indachtig maken mijn wegen. Let op dat er niet staat welke u zal indachtig maken zijn wegen. Nog met een kleine letter, nog met een hoofdletter. Hij zal u indachtig maken, mijn wegen die in Christus zijn. Gelijkerwijs ik alom, dat wil zeggen overal, in alle gemeenten leer. Want de wegen van de apostel Paulus zijn voorbeeld voor de weg die wij als gelovigen zouden gaan. Want u weet, wij als gelovigen, leden van de gemeente, het lichaam van Christus, wij leven niet onder de wet. Wij leven ook niet onder kerkelijke wetten, laat staan kerkelijke tucht. En zeker ook niet onder heerschappij van kerkvorsten of iets dergelijks. Integendeel, wij leven niet onder de wet, wij leven onder de heerschappij der genade. Maar om te weten hoe we dan zouden leven onder die genade, hebben wij niet instructie in de eerste plaats of wet, maar hebben wij voorbeelden. Het belangrijkste voorbeeld wat ons specifiek als gemeente wordt gegeven, het belangrijkste voorbeeld dat wij dus hebben, is het leven en de bediening van de apostel Paulus. En daarna zeg ik het grote voorbeeld voor gelovigen in het algemeen, ook voor en ook na onze tegenwoordige gemeentelijke bedeling, is natuurlijk de Heer Jezus zelf. En vandaar dat de apostel kan zeggen, zijt mijn navolgers, en eventueel erbij zeggen, gelijkerwijs ook ik dat ben van Christus. Maar Paulus staat inderdaad model voor de gemeente. Let u maar op, een gemeente uit de Joden of een gemeente uit de heidenen? Waar komt onze zaligheid vandaan? Uit de Joden of uit de heidenen? Allebei. En daarna nemen we de apostel Paulus, uit de Joden of uit de heidenen? Allebei, kon allebei. Allebei is voor 100% waar, om zo te zeggen. De ene kant Paulus de Jood, eigenlijk moet ik dan zeggen Saulus de Jood, maar vooruit. En aan de andere kant Paulus de Romein, Romeinse staatsburger. En op de achtergrond Paulus de Benjaminiet, maar die laat ik even buiten beschouwing deze keer. Waar het maar om gaat is dat inderdaad in 1 Korinthe 4 duidelijk staat dat Timotheus gezonden werd naar de Korinthiërs om daar te getuigen van de wegen van Paulus. Nou ja, onder andere dan, vanzelfsprekend, maar het staat er wel. En dat is dus ook wat hier aan Timotheus geschreven wordt in 2 Timotheus 1 vers 8. Schaam u dan niet der getuigenis onzes Heren, nog mijns. Timotheus zal dus getuigen van de Heer en van Paulus. En Paulus zegt dan over zichzelf dat hij gevangen is, of dat wil zeggen zijn gevangenis, de gevangene des Heren. De consequentie van een dergelijk getuigenis over de Heer en over de apostel Paulus is, leid verdrukkingen met het evangelie. Daar waar het evangelie verkondigd wordt, maar ook daar waar het geloofd wordt, eigenlijk daar waar het evangelie is en aanvaard wordt in het algemeen, gehandhaafd wordt met een zwaar woord, daar zal men verdrukking lijden. En dit is niet de enige schriftplaats waar dat staat. Maar het staat er wel. Maar leid verdrukkingen met het evangelie. Welk evangelie? Het evangelie naar de kracht Gods. Ik ben altijd een beetje ongelukkig met die komma achter het woord evangelie daar. Niet dat u daar niet hoort, maar we hebben de neiging om wat er dan achter staat los te koppelen van het woord evangelie. En dat is een misverstand, want het is niet lijden naar de kracht Gods. We zullen naar de kracht Gods verheerlijkt worden. Maar het is het evangelie naar de kracht Gods. En dat is wat de apostel dus ook inderdaad zei in Romeinen 1 vers 16. Ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid. En u ziet heel wat dezelfde woorden die in Romeinen 1 vers 16, is het meen ik, gebruikt worden, worden hier ook gebruikt. Ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods. En hier schaam u dan niet der getuigenis onzes Heren nog mijns, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Want het evangelie is de kracht Gods, of iets rustiger aan, het evangelie spreekt over de kracht Gods. Maar waar het evangelie die kracht Gods openbaart, kun je natuurlijk ook gewoon zeggen, en de apostel doet dat ook, dat die blijde boodschap de kracht Gods is. De kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Niet voor een ieder die werkt, ook niet voor een ieder die uitverkoren is of iets dergelijks. Ook niet voor ieder die regelmatig naar de kerk gaat of regelmatig bidt. Ook niet voor iedereen die berouw heeft van zijn zonden of wat dan ook. Of voor iedereen die zijn ellende kent uit de wet Gods. Of meer van die vreemde kreten. Waar ik ze allemaal vandaan haal, weet ik ook zo gauw niet. Maar, want ik hoor ze helemaal niet te kennen. Het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Romeinen 1, vers 16. Meer is niet nodig. Men zou geloven, dat woord Gods aanvaarden. Ik zeg maar weer eens, en men zou er niet op gaan zitten wachten. Want sommigen denken dat je daarop moet gaan zitten wachten. Of het vanzelf komt, of dat de Heer het regelt. Het komt niet vanzelf en de Heer regelt het ook niet. Wat de Heer zou regelen, heeft hij geregeld. En aan ons is het om het aanvaarden. Zoveel hem aangenomen hebben. Namelijk zoveel in zijn naam geloven. Johannes 1, vers 12 en daar in de buurt. En het hele idee van God moet ingrijpen om iemand tot bekering te brengen, dat is alleen maar ontleend aan de geschiedenis van de apostel Paulus. En dat is de enige uitzondering, want alle anderen moesten gewoon tot geloof komen op grond van de prediking. Laatst zei iemand, die zei, let maar op in de Bijbel, men moet allemaal wachten op dat de Heer ingrijpt. Men moet door een krachtdadige bekering moet men tot de Heer gebracht worden enzovoorts. Nou, ik moet u zeggen, ik ken het voorbeeld van de Pinksterdag, waar Petrus een eenvoudige toespraak hield aan de hand van enige bijbelteksten. En daarna vroeg het publiek, wat moeten wij doen? Toen zei hij, bekeert u enzovoorts. En dat deden er 3000 tegelijk, zonder slag of stoot. Is niks moeilijks aan. En toen die gevangenbewaarder, want het is een leuk voorbeeld natuurlijk in verband met Paulus. En toen die gevangenbewaarder zei, wat moet ik doen om eeuwig leven te hebben? Toen zei Paulus, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. En hij zei niet, nou dat weet ik niet, want misschien ben je wel niet uitverkoren. Hij zei ook niet, dan moet je wachten op een krachtdadige bekering. Bovendien, de gevangenis was net achter hem ingestort, maar laat me zitten. Maar hij zei gewoon, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Het gold niet alleen voor hem, maar het gold voor heel zijn gezin. Dat ze zouden geloven in de Heer Jezus Christus om behouden te worden, uiteraard. Want dat geldt altijd, hè. Het is namelijk zo dat het evangelie, het woord Gods, kracht Gods is. Woord is kracht. Als dat niet zo was, zou ik geen woord tot u zeggen vanavond. Als dat niet geloofde, hield ik mijn mond dicht. Woord is kracht. En het woord Gods is zo'n grote kracht dat het leidt tot zaligheid. En het werkt bij een ieder die dat woord Gods aanvaardt, uiteraard. Als je het afwijst, werkt het niet. Als je deel wil hebben in de kracht Gods, moet je er naar luisteren, moet je het aanvaarden. Moet je de boodschap je eigen maken. En dat is inderdaad wat God sinds de eerste bladzijde van de Bijbel, bij wijze van spreken dan, maar ik meen het serieus, de mens voorhoudt. Men zou geloven in het woord Gods. Dat heb ik eens nagevraagd aan Eva, die had zo haar twijfels bij gelegenheid namelijk. Of God wel wat gezegd had en of hij wel gezegd had wat hij bedoeld had en dat soort dingen meer. Daar ging het altijd om het woord Gods. Als iemand het weet, is de duivel dat, denk ik wel eens. En dat kwam daar dus wel tot uitdrukking. Maar het is die kracht Gods waarvan Paulus zegt dat hij zich niet voor schaamt. En hij zegt tot Timotheus, schaam u dan niet dit getuigenis, dit evangelie, deze kracht Gods evangelie, waarin de kracht Gods tot uitdrukking komt en waarin de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. En dan staat er, God namelijk, vers 9, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen, let ook op de volgorde, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen, niet die ons geroepen heeft tot zaligheid, maar die ons heeft zalig gemaakt en op die grond geroepen. Want ieder die zalig is, is geroepen. Wordt geroepen. Net zo goed als dat alle zonen van Aaron geroepen werden tot het priesterambt. Op grond van het leven van Aaron dat zij hadden. Zo worden alle gelovigen geroepen tot priesterambt, tot heerlijkheid, tot eerstgeboorterecht, tot zoonschap. Koningschap zelfs, tot heerlijkheid kortom, op grond van het leven dat zij hebben ontvangen van Gods wegen, door wedergeboorte. Men wordt niet geroepen tot wedergeboorte, men wordt wedergeboren en op grond daarvan geroepen en uitverkoren, want dat is in de praktijk hetzelfde. Maar goed, dat is nou niet aan de orde, dus ik laat het hier maar bij. God heeft ons zalig gemaakt en geroepen, met een heilige roeping. Want heiliging, leest u het maar na in uw Bijbel, heiliging wil zeggen dat men afgezonderd wordt van en geroepen wordt uit de wereld en geplaatst wordt in de dienst aan of de dienst van God. Dat is heiliging. En ik neem maar weer de zonen van Aaron uit het Oude Testament tot voorbeeld. Heiligt mij, Aaron en zijn zonen dat zij mij het priesterambt zullen bedienen. En wat gebeurde er? Ze worden afgezonderd van de rest van Israël en geplaatst in een speciaal ambt. Speciale verantwoordelijkheid en bediening. Dat is heiliging. En daarom heet het heilige roeping. Geroepen tot priesterambt en dus geroepen met een heilige roeping. En we hebben die positie ontvangen niet als gevolg van of in overeenstemming met onze werken, zoals hier staat, hè? Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen, met al voor alle duidelijkheid, maar naar zijn eigen voornemen, zijn plan dus eigenlijk, en genade. Als ik hem verkort, voor de gelegenheid even maar, dan is het dus niet naar onze werken, maar naar zijn genade. En let op de dubbele tegenstelling. Dubbele tegenstelling. Niet naar onze, maar naar zijn. En niet werken, maar genade. Hoewel te verdedigen valt dat het natuurlijk niet is naar onze werken, maar naar zijn werken. Dat is te verdedigen. Maar het staat hier zo niet. En op andere plaatsen staat het er ook zo niet. Op andere plaatsen staat er ook dat het is naar zijn genade. Niet naar onze werken of niet uit onze werken, maar uit zijn, dat noemen ze wat, geloof. Nou ja, dat is Romeinen 5 en zo, hè. Het is altijd die dubbele tegenstelling. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. Dat is een heel eenvoudige redenering vervolgens. Als onze werken er toch niks te doen, dan kun je ze ook net zo goed meteen opgeven. Hetgeen bovendien heel verstandig zou zijn, omdat de schrift zegt in Romeinen 4, meen ik, degene die niet werkt, het slaat echt op werken der wet, degene die niet werkt om van God loon te ontvangen of zaligheid of wat dan ook, degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Werken in het algemeen en werken der wet in het bijzonder zijn niet in staat om de mens tot God te brengen of de mens zalig te maken of de mens te rechtvaardigen. Integendeel, het is niet naar onze werken, maar het is naar zijn eigen voornemen en genade. Begrijp je me goed? Dat is dat plan, voornemen is een plan. Het is een plan wat God gemaakt heeft voor de tijden der eeuwen. Dat is een van de uitdrukkingen die gebruikt wordt. Ik neem nou gewoon de moeite niet, ook vanwege de tijd, om die uitdrukkingen na te zoeken. Maar als er over het plan Gods gesproken wordt met betrekking tot zaligheid in het algemeen en de onze in het bijzonder, staat er, het was van oudsher. Wat had ik vanmorgen op Psalm 78 vers 2 geloof ik, aangehaald in Matthäus 13. Ik zal verborgenheden uitstorten, die verborgen waren van oudsher. Aangehaald in Matthäus 13 en dan zegt de Heer, zal verborgenheden en spreuken, gelijkenissen dus, want dat is wat het is, spreken, die verborgen waren voor de grondlegging, voor de nederwerping der wereld. Dus van oudsher, voor de nederwerping der wereld, voor de tijden der eeuwen staat hier. Nog een andere plaats staat, voor de wereld was, of eer de wereld was. Ik meen 1 Korinthe 2, maar dat wil ik afwezen. Maar woorden van die strekking, het kan niet missen. Het gaat om een plan wat God tevoren gemaakt heeft. En het is een plan met betrekking tot de toepassing van zijn genade. En hier staat het er ook bij. Andere plaatsen ook, zoals Efeze 3 bijvoorbeeld. Nou goed, maar er zijn er wel meer. Het is een plan der genade. Genade is altijd aan de orde geweest. Weliswaar niet al te zeer geopenbaard in oud-testamentische tijd. Ik zei niet al te zeer geopenbaard in oud-testamentische tijd. Maar ik weet heus wel dat er staat en Noach vond genade in de ogen des Heren. En meer van die uitdrukkingen. Het werkte altijd al. Maar het was Gods plan om inderdaad zijn genade te demonstreren en toe te passen, waardoor de mens niet alleen zalig zou worden in het algemeen of eeuwig leven zou kunnen ontvangen, op grond van geloof overigens, maar het is ook diezelfde genade waardoor de mens inderdaad bekwaam gemaakt wordt om, hoewel nog in zondig vlees, niettemin Gode welbehagelijk te leven. Want genade is niet alleen opdat wij zouden behouden worden in de hemel komen ooit nog eens een keer. Maar het is veel meer dan dat. Wij zouden eruit leven. Gods genade zou in ons werken. In overeenstemming met zijn eeuwig voornemen. Naar zijn eeuwig voornemen en genade die ons gegeven is. Genade dus. Die ons gegeven is in Christus Jezus. Wanneer? Voor de tijden der eeuwen. Toen zei iemand, zie je wel, God wist van tevoren dat wij ooit een keer zouden leven. En heeft ons tevoren al uitverkoren. Wij waren nog niet eens geboren en God heeft ons al uitverkoren om behouden te worden. En anderen helaas niet. Ik moet u zeggen, dat is niet wat er staat. De staat heeft ons die genade gegeven in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen. Die genade werd namelijk gegeven aan Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen. Aan dat lam Gods dat voorgekend is geweest. Hij wel. Of u ook voorgekend geweest bent of ik, daar kunnen wij wel over filosoferen, maar ik waag me daar niet aan. Omdat het geen enkele zin heeft, want het komt in de Bijbel niet voor. Naar mijn stellige overtuiging, en als het anders is, dan vertelt u mij dat natuurlijk straks nog na afloop. Want de gedachte is dat God de Heer Jezus Christus heeft uitverkoren voor de grondlegging, voor de nederwerping der wereld. In theologische kring bekend als het verbond tussen de Vader en de Zoon voordat deze schepping tot stand kwam. De gedachte op zich is niet helemaal vreemd, al heb ik altijd bezwaar tegen de formulering. Maar het is inderdaad sprake van zo'n plan Gods in elk geval. Want de gedachte is gewoon dat God de Heer Jezus Christus voorgekend heeft en geroepen heeft om eersteling te worden van een nieuwe schepping, een onvergankelijke wereld. En de volgende gedachte is dat ieder in deze oude wereld die zou geloven, die zich zou onderwerpen aan het woord Gods, zou aan die zegeningen van Christus deel krijgen. En daarom staat hier dat die genade ons gegeven is in Christus Jezus. God gaf het namelijk aan Christus Jezus en waar wij deel hebben aan hem, waar wij één met hem zijn geworden in zijn dood, begrafenis, opstanding. Kortom, waar wij in Christus zijn, hebben wij deel aan deze genade. En precies hetzelfde staat inderdaad ook in Efeze 1 vers 3. Daar staat dat God ons in Christus, in hem, begenadigd heeft. In hem uitverkoren, in hem gepredestineerd tot zonstelling, in hem begenadigd, in hem verlost en al die dingen meer, alles in hem. En dat staat hier dus ook. En of wij deel hebben aan Christus en dus deel hebben aan zijn genade en zijn verlossing, aan zijn uitverkiezing of hoe het maar heten mag, aan zijn roeping, ja dat is afhankelijk van of wij tot geloof komen of niet. Nee, als je niet gelooft ben je niet uitverkoren. Dat is waar. En als je uitverkoren wil worden, dat is makkelijk genoeg. God heeft zijn keuze al gemaakt. En heeft dus allen die in Christus zijn, kies ik. Neem ik uit deze wereld, kies ik uit deze wereld en ik plaats hen in de toekomende. En dus is de verantwoordelijkheid voor de mens om te geloven in de Heer Jezus Christus, zich aan het woord Gods en daarmee aan de Heer Jezus Christus te onderwerpen, hem aan te nemen of hoe dat in de Bijbel allemaal maar genoemd mag worden. En op die grond krijgt men deel aan dat eeuwige leven van de Heer Jezus Christus en is men uitverkoren. En is men begenadigd in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. En heeft men deel aan die genade die vast lag in het plan Gods voor de nederwerping der wereld. Zo is dat, er is echt niks moeilijks aan. Ik vind het altijd verbijsterend dat men daar zo weinig van begrijpt, want het staat toch echt zo duidelijk in de Bijbel. En hier dus weer. Genade die ons gegeven is in Christus Jezus. Dat gaat dus absoluut buiten onze werken om. Het ligt vast in Christus. Het ligt zelfs vast in het geloof van de Heer Jezus Christus, maar daar ga ik nu niet verder op in. En we krijgen er deel aan, simpelweg door in hem te geloven. En de prediking van het evangelie, waartoe Timotheus hier alsnog opgewekt wordt, de prediking van het evangelie heeft in het algemeen tot doel de mens op te roepen om inderdaad zijn vertrouwen te stellen op God en op zijn woord en dus zijn vertrouwen te stellen op en te geloven in de Heer Jezus Christus. Dat is de prediking. Kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Van die dingen staat dan dat die genade ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Kortom, het gaat om dat plan Gods. Maar daarvan staat dan in vers 10, doch nu geopenbaard is. Vind je dat altijd leuk? Want ja, ik kan niet nalaten op bepaalde punten in te gaan. Ik weet nooit of het verstandig is, maar ik doe het altijd maar, hè. Ik heb nog toch de gelegenheid. Die geopenbaard is door wie? Door Paulus, zei iemand. Wat gaat om verborgen de dingen, die van die genade en zo, hè? In de heerschappij van de genade. Zie, want het is door Paulus geopenbaard. Dan zeg ik altijd, ja, nou, ja, gaat u verder. Gaat u verder. Geopenbaard door Paulus, nou, en? En de apostelen en profeten en al zijn heiligen, schrijft Paulus daarover. Niet alleen Paulus. En bovendien, Paulus zelf schrijft hier, doch nu geopenbaard is door mij. Nee hoor, hij zegt, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Want deze genade, deze verborgene dingen, deze zaken die in het Oude Testament nogal bedekt zijn, zijn geopenbaard geworden, te beginnen bij, en in de eerste plaats door, de verschijning. Ik vind altijd een prachtig woord, verschijning, dat is namelijk schijnsel en dus licht. Door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Degene die in het Oude Testament werd aangekondigd, sinds de eerste bladzijde, althans van mijn Bijbel. Want zo is dat. Maar die pas nu, dat wil zeggen, in wat wij noemen de eerste komst van Christus, geopenbaard is geworden. Geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan. En u weet, de dood is de grootste en ook laatste vijand. Dat is omdat hij de grootste is, daarom is hij ook de laatste. Ik ga het niet uitleggen, denk er maar even over na. Maar het is de laatste vijand, maar de grootste vijand van de wereld als zodanig. En van de mensheid in het algemeen, in deze oude wereld uiteraard. Maar de Heer Jezus Christus heeft de dood teniet gedaan, en dus de heerschappij van de dood teniet gedaan, en dus het leven en de onverderfelijkheid, dat is met nadruk dus onverderfelijk leven, en zonder nadruk is het dus gewoon eeuwig leven, aan het licht, dat is ook leven. Aan het licht gebracht. Daarna zeg ik, maar daar ga ik nou ook niet verder op in, dat als er staat die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht, dat het eigenlijk hetzelfde is, strikt genomen, als de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Want even strikt genomen, onze zaligmaker Jezus Christus verscheen pas bij zijn opstanding uit de dood. Risico dat u dat niet begrijpt. Ik ga het nu toch niet verder uitleggen, maar zo is het wel. Niet bij zijn geboorte in Bethlehem, om zo te zeggen, maar bij zijn opstanding uit de dood. Daar was hij definitief degene die God beloofd had in zijn plan der eeuwen. Dat lam Gods dat voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld. Maar dat staat als geslacht uiteraard sinds zijn opstanding uit de dood. Vrij naar openbaring dus. Doch nu geopenbaard is door de verschijning en daarmee opstanding van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en onverderfelijk leven aan het licht heeft gebracht. En aan het licht gebracht niet alleen door op te staan als zodanig, maar daarna in bijzonder aan het licht gebracht, doordat deze gebeurtenis ook vervolgens gepredikt is geworden aan alle volkeren en in heel de wereld, zoals het op vele plaatsen staat. Want zo kwam het aan het licht, want u en ik weten dat de opgewekte Christus inderdaad niet verschenen is aan de wereld, niet fysiek verschenen is aan de wereld, wel aan de zijnen, in overeenstemming met het profetisch woord overigens, maar verschijnen aan de wereld zal hij in de toekomst pas doen. Als het dan toch heet aan het licht gebracht, dan wil zeggen dat het inderdaad gepredikt is geworden door de zijnen, namelijk door degenen die hem gehoord hebben. Maar vergis u niet, het is de Heer zelf die juist deze nogal verborgene dingen, om zo te zeggen, uit oud-testamentische tijd en uit oud-testamentische schriften, heeft geopenbaard. Hij begon ermee en definitief werd het geopenbaard sinds zijn opstanding uit de dood en ook openlijk gepredikt. En niet alleen door Paulus, maar door al zijn heilige apostelen en profeten, zoals de apostel elders het formuleert. Niettemin, onze zaligmaker Jezus Christus zou niet onze zaligmaker Jezus Christus zijn als hij niet is opgestaan uit de dood. Trouwens, als hij niet zou zijn opgestaan uit de dood, zou hij sowieso niemand zijn. Iemand die dood is, is niets, normaal gesproken. Dus als hij niet is opgewekt, is hij helemaal niks. En wie hij was, ja, dan was hij een sterveling zoals u en ik. Dat helpt ook niet echt natuurlijk. Nee, hij is die zaligmaker Jezus Christus juist door zijn opstanding uit de dood. Hij bracht eeuwig leven tot stand. Hij werd daarmee de eerstgeborene dergenen die ontslapen zijn. De eerstgeborene uit de doden. En hoe dat allemaal maar heten mag in de Bijbel. Er zijn vele termen voor. En daarna aan het licht gebracht door het evangelie. Waartoe ik gesteld ben prediker en apostel en leraar der heidenen. Toen zei iemand, zie je wel, toch Paulus. Dan zeg ik, natuurlijk Paulus, ja, natuurlijk. Maar hij zegt dan niet niemand anders. Niet alleen hij, Timotheus in elk geval ook. Anders had het trouwens niet zoveel zin om deze brief te schrijven.